gemeente. Jongens en meisjes, wat heeft hemelvaart ons te zeggen? En die vraag is misschien wel veel minder makkelijk te beantwoorden dan je op het eerste gezicht denkt. En als je naar de kerkelijke kalender kijkt, dan lijkt het wel alsof de kerk het zelf ook lastig vindt. We hebben 2 kerstdagen, 2 paasdagen, 2 pinksterdagen en maar 1 hemelvaartsdag. Dan zou je zeggen, dan lijkt het alsof hemelvaart er wel wat bekaaid vanaf komt. Is dat omdat we er misschien niet zo goed raad mee weten? Wat gebeurt er nou eigenlijk? En wat heeft dat onderwijs wat Jezus en zijn discipelen hoorbaar en zichtbaar meegeeft, ons nou eigenlijk te zeggen? Jongelui, is hemelvaart niet iets van, nou ja, dat was mooi voor de discipelen, die hebben dat gezien. Dat was fijn voor de Heer Jezus, want hij ging naar huis. En wij houden de herinnering wat levend. Dus als je overal van die gedenkdagen voor hebt, nou ja, doe dan ook maar hemelvaart. Is dat waarom je vanmorgen hier bent? U kent wellicht die uitspraak dat over Goede Vrijdag wordt gezegd dat zij de betaaldag van de kerk is. Nou, als u die uitspraak kent, dan ligt het in de lijn van die uitspraak om te stellen dat de hemelvaartdag is de kroningsdag van de kerk. De oude dominee Pauwe zegt in een preek: er is geen dag waarover de gemeente van Christus zich zozeer verblijdt als over de hemelvaart, want zij gunt het hem dat hij de strijd te boven is en dat God aan zijn eer komt. Hemelvaartsdag, een dag met grote betekenis. Als wij vanmorgen met de hulp van de Heere stilstaan bij de tekstwoorden die u vindt in het 9e vers. Handeling 1 vers 9, en als hij, dat is de Heer Jezus, dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. Als thema schrijven wij onder deze woorden Jezus hemelvaart. Jezus hemelvaart. In de eerste plaats, Jezus vaart op. In de tweede plaats, Jezus komt thuis. En in de derde plaats, Jezus komt terug. Jezus vaart op. Jezus komt thuis. En Jezus komt terug. En jongelui, gemeente, daar waar u de Bijbelse geschiedenissen van na de opstanding van na Pasen helder voor de geest hebt, dan weet u dat Jezus in die laatste dagen meerdere keren onderwijs heeft gegeven. Die laatste 40 dagen vanaf zijn opstanding tot zijn hemelvaart stonden in het teken van aanwezig zijn en in het geven van onderwijs. Omdat zelfs na Pasen die discipelen, en denk nou alleen maar aan dat kleine kringetje, of neem die Emmausgangers of al die anderen, ze hadden er nog zo weinig van begrepen. 40 dagen lang gaf hij onderwijs. Jongelui, ik hoop dat jullie een beetje parate bijbelkennis hebben. Hadden dat ook 38 dagen kunnen zijn? Of 42? Waarom nou 40? Komt dat net bij geval zo uit? Of had de Heer Jezus ook daar een bedoeling mee? Nou ja, ik zei al, het gaat om parate bijbelkennis. Als je zo de Bijbel eens doorgaat in je hoofd, waar kom je dat getal 40 allemaal nog tegen? Nou ja, dan kom je er al vrij snel achter dat je dat op heel veel plaatsen tegenkomt. Als je voorin begint, kom je de zondvloed tegen. Het regende 40 dagen en 40 nachten. Mozes is 40 dagen en 40 nachten op de berg als hij de wet ontvangt. En als het volk voor straf de woestijn in moet, moeten ze 40 jaar lang zwerven door de woestijn. En ook goed, Nieuwe Testament, hoe lang is Jezus in de woestijn als de duivel hem verzoekt? Precies, 40 dagen. 40 is, zo laat de Bijbel ons zien, het getal van de grote beslissing. En ook hier in Handelingen zijn wij vanmorgen getuigen van een grote beslissing die de heilsgeschiedenis voorgoed verandert. Jezus is met zijn discipelen, als hij voor de allerlaatste keer hen het allerlaatste onderwijs gaat meegeven. Hij heeft gesproken over de doop van Johannes. En dan verwacht je dat die discipelen het nu eindelijk begrepen hebben. 3 jaar lang aan de hand van hun meester over deze aarde gegaan, keer op keer de lijdensaankondigingen gehoord, de gevangenneming meegemaakt, Golgotha, de paasmorgen, die 40 dagen daarna. Ja, nou moeten ze het wel een keer begrijpen, toch? Wat verwacht je van die discipelen dat ze zullen zeggen? Het is goed hoor, Heer Jezus. Gaat u nu maar naar huis. En wat zeggen ze? Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? Wat blijkt uit die woorden? Heel eenvoudig, jongelui, ze hadden er helemaal niets van begrepen. Nog steeds verwachten zij een aards koninkrijk. Nog steeds verwachten zij dat de Heer Jezus de Romeinen zal verslaan. Dat hij in de voetsporen van David zal gaan. En dat Rijk Israël van nieuwe glans en glorie zal voorzien. Die verwachting die niet alleen bij hen leefde, maar onder dat hele volk. Zult gij aan Israël? Hoort u daarin het egoïsme? Die boodschap van het heil waar Jezus zo vaak over had gesproken. Wat had Jezus nou meegegeven als opdracht? Lees bijvoorbeeld het slot van Lucas 24. De discipelen moesten de boodschap van bekering en vergeving van zonden gaan brengen. Maar zij willen het houden fijn voor Jeruzalem, voor Israël alleen. Zo weinig hadden ze nog begrepen. Zij die stonden aan de vooravond van Pinksteren hadden nog geen enkel idee wat die woorden van Jezus inhielden toen hij had gezegd. Waar moesten ze preken? Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan de uiterste einden van de wereld. Jongelui, kan Jezus zo wel weggaan? Als je zo lang zoveel onderwijs hebt gegeven. En dit is het resultaat. Kan Jezus zo wel naar de hemel gaan? Kan hij dat clubje ongeschoolde, onwetende mensen wel zo alleen achterlaten? Wacht even. Zullen we een stapje terug doen? Het is zo makkelijk vanmorgen om af te geven op die discipelen. Was Petrus bekeerd, ja of nee? Je mag het zeggen. We belijden toch dat al die discipelen, met uitzondering van Judas, door de Heere geroepen waren. Laat dat wijzende vingertje nou eens even weg. Blijkbaar kan dit dus. Dat je persoonlijk weet wie de Heer Jezus voor je is. Dat je weet dat Hij ook jouw zaligmaker is. Dat je weet dat Hij ook voor jouw zonde aan het kruis geleden heeft. En dat je toch zo niet op je plek bent. Die geschiedenis van die discipelen staat er vanmorgen niet om af te geven. Om ze af te branden. Maar staat er tot troost. De oud-testamentische dichter had al gedicht. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hier heb je het bewijs. Want daar waar die vraag komt, die vraag die op een afstand beschouwd alles behalve redelijk is, is daar geen vermaan. Jezus corrigeert niet. Jezus wijst niet terecht. Hij veroordeelt niet. Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden Opnieuw gaat Jezus zijn hart openstellen en gaat hij onderwijzen. Mag ik vanmorgen eens even naast u komen zitten? Wij kennen elkaar niet, hè, maar dat geeft ook helemaal niet. Misschien zijn er vanmorgen wel onder u die diep van binnen zeggen, joh, ik heb best wel veel gemeen met die discipelen. Want de weg die de Heer met mij gaat, ik begrijp daar helemaal niks van. Ik had gedacht, het gaat zo, langs die en die paden, zo. En God zei, nee, we gaan die kant op. En u zit hier vanmorgen met een hart. En u voelt u van binnen verscheurd. Heren, waarom? Waarom moest ik dit meemaken? Waarom moest dat gebeuren? En je zit hier vanmorgen met vragen. Wat nou hemelvaart? Blijf alsjeblieft, Heer Jezus. Ik heb nog zoveel vragen aan u. Waar bent u? Laat mij niet alleen achter. Ik bezwijk onder de last van het leven. Blijf. En ga niet weg. En je worstelt. Heren, het valt mij zo zwaar. Om het eens te worden met de weg die u voor ogen hebt. Ik begrijp het niet. Nee, die discipelen begrepen het ook niet. Maar ze kregen hier ook nog geen antwoord. Gij zult mijn getuige zijn. Getuige zijn. Heel bewust noemt Lucas dat woordje. Zij moesten niet napraten wat ze van een ander hadden gehoord en met die boodschap de wereld ingaan. In de tijd van waarin Lucas schrijft, draaide het om authenticiteit. Je moest het gezien hebben. Nou zegt Jezus, ik vraag niet of je het begrepen hebt. Ik geef je een opdracht. Om datgene wat je gezien hebt, onder woorden te brengen. Daar krijgt u de kracht van de Heilige Geest voor. Getuigen zijn. Het Griekse woord wat Lucas hier gebruikt, kennen wij. In het Nederlands kun je het ook vertalen met, gij zult mijn martelaar zijn. Zo moesten die discipelen lijdend spreken. En ja, Jezus had het al eerder gezegd, na deze zult gij het verstaan. Als je Petrus op deze berg had gevraagd, Petrus, bent u toe aan een pinksterpreek? Dan Petrus u aangekeken en dan gezegd, hoe haalt u het in uw hoofd? Ik zou niet weten wat ik over preken moet. Wat moet ik zeggen dan? Maar straks staat hij daar. Omdat de Heilige Geest het hem in hem hart legt. En dan gaat hij getuigen over hetgene wat hij gezien heeft. Dan gaat hij spreken. En wie Handelingen verder leest, ziet, dat wordt inderdaad een leidend spreken. Want Petrus gaat gevangenis in, gevangenis uit. En voor u het weet zit hij er weer. Hij moest getuigen van datgene wat hij gezien heeft. Waar moesten ze getuigen? Niet alleen voor Israël, maar het moest de wereld over. Die boodschap van de Heer Jezus. Dat evangelie. Daarmee komt Jezus vanmorgen ook tot ons. Getuigen. Dat was het laatste wat Jezus tegen zijn discipelen zei. En als hij daarover gesproken heeft, vaart hij op. Jongelui, ik geef het toe. Daar kunnen jij en ik ons geen voorstelling van maken. Want dat hebben jij en ik nog nooit gezien en we zullen het nooit zien ook. En toch is het waar. Waarom? Omdat het er staat. De Vader haalt hem thuis. Hij werd opgenomen. Dat schrijft Lucas niet omdat het taalkundig mooier is. Maar omdat de werkelijkheid beschrijft. God haalt hem thuis. Aan het kruis heeft het geklonken. Het is volbracht. En hemelvaart is de Vader zegt akkoord. Zoon, ik ben akkoord op uw werk. Kom maar weer thuis. Ik haal u thuis. Hij werd opgenomen daar zij het zagen. En dan is daar die wolk. Wat zien die discipelen? Een wolk. Wat zouden ze gezien hebben als die wolk er niet was? Moet je daarover speculeren? Nee, dat hoeft niet, want dat staat gewoon in de Bijbel. Dan wordt werkelijkheid wat wij zo even met elkaar hebben gezongen. Psalm 47. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Als die wolk daar niet was geweest, dan hadden die discipelen die grote schade van engelen gezien. U zegt, hoe kom je erbij? Heel eenvoudig. Als Jezus vanuit de hemel naar beneden komt op de aarde, is daar al een engelenschaar om hem aan te kondigen. Als Jezus op aarde zijn werk gedaan heeft, als hij aan Golgotha op Golgotha zijn leven gegeven heeft, als hij zichzelf gegeven heeft tot in de dood, zou er dan wanneer hij thuis komt, zouden er dan minder engelen zijn? Als er bij zijn aankondiging al zoveel engelen waren, hoeveel te meer bij zijn thuiskomst? Jongelui, en ik bedoel het eerbiedig hoor, maar probeer het je voor te stellen hoe de deur van de hemel open gaat. En hoe al die engelen gaan staan. En hoe de Heer Jezus daar zo doorheen schrijdt. Tot bij de troon. En plaats neemt aan de rechterhand van zijn vader. Hoe zal dat geklonken hebben? Hem toegezongen. Heilig, heilig, heilig. U bent het waard te ontvangen. De lof en de eer en de aanbidding. Tot in alle eeuwigheid. Zijn hemelvaart is één grote triomftocht. Verhoog, o poorten, nu de boog. Ruist eeuwige deuren, rijst omhoog. Tot de koning binnen mogen treden. Jongens en meisjes, wat doet de Heer Jezus in de hemel? Heb je al eens over nagedacht? Ik weet niet hoe het jou vergaat. Als ik een lange reis gemaakt heb, dan ben ik die dag erop niet veel waard. Je bent zat. Eerst een dagje een beetje op de bank hangen. En de post doornemen en zo. Die eerste dag doe je niet veel. We zeggen tegen elkaar, je bent verreisd. Even bijkomen. Zou dat, en ik bedoel het heel eerbiedig, ook van de Heer Jezus hebben gegolden? Dat hij even moest bijkomen. Van alles wat hij op aarde had meegemaakt. Wat zegt de Bijbel erover? Zij toch, daar raadt de Bijbelkennis. Wat had Jezus op aarde gedaan? Johannes 14, vers 2. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u daar plaats te bereiden. Ik ga heen om u daar plaats te bereiden. Dat was toch ook de strekking van zondag 18. Die ons zo even werd voorgelezen. Zo zeker als het hoofd boven is, zo zeker komt de kerk thuis. Wat doet Jezus daar nog meer? Weer Bijbel lezen, 1 Johannes 2 vers 1. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen omdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En jongelui, ik hoop dat je weet dat het woord voorspraak eigenlijk advocaat betekent. Johannes schrijft, wij hebben een advocaat bij de Vader. Die bemiddelt. Die bidt, Vader, reken hem, reken haar. Deze zonde niet toe. En nou komt het vanmorgen heel dichtbij. Want u en ik, jij en ik, wij weten dat Jezus op dit moment plaats bereidt in het huis van zijn vader. We hebben zojuist gehoord dat hij op dit moment bemiddelt aan de rechterhand van zijn vader. En ook vanmorgen een vraag voor u. Bemiddelt Jezus daar voor u? Jongelui, heel eerlijk. Bidt Jezus op dit moment voor jou? Die voelt wel aan. Nou wordt het spannend. En dat klopt. Want hemelvaart is niet een mooi verhaal van lang geleden. En we kunnen spreken over wat Jezus gedaan heeft en over wat Jezus allemaal doet. En dat is allemaal waar, hè? Vergeet dat niet. Maar het komt hierop aan. Of jij Jezus kent als jouw zaligmaker. En ik weet, en jij weet, en u weet. Van nature geldt dat van niemand van ons. Want de boodschap van Genesis 3 was nou net, heren, als u uw ding doet, doen wij het onze. En laten we elkaar met rust laten. Ik wil niets met u te maken hebben, heren. Laat mij maar mijn gang gaan. Dat was de boodschap van Adam en Eva. Dat is de boodschap van ons, kinderen van Adam en Eva, aan God toe. Dus onze afkomst is allemaal gelijk. Wij staan in de voetsporen van Adam en Eva. En nou is de vraag vanmorgen aan jou. Heeft de Heilige Geest je stilgezet? Jezus zei tegen zijn discipelen, je gaat preken in de kracht van de Heilige Geest. Met andere woorden, zonder de Heilige Geest wordt het niks. Dan vraag ik vanmorgen aan jou, heeft de Heilige Geest jou stilgezet? Want je kunt over Jezus spreken. Maar ik wil niet zeggen dat je hem kent. U kunt over mijn vrouw spreken en heeft geen idee wie ze is. Jezus komt vanmorgen met een directe vraag. Bemiddel ik voor jou, kennen wij elkaar? Of leeft u nog voor eigen rekening? Dan kunt u 1000 hemelvaartspreken horen. Dan kunnen al de schatten van de hemel voor u uitgestald worden. Maar u hebt er niets aan. Helemaal niets. En daarom, uw hart moet vanmorgen op tafel. Waar staat u? Wie is Jezus voor u? De historische figuur van de mooie verhalen? Hemelvaart laat zien, hè? Om maar even vooruit te blikken. Hij komt wel terug, hè? Het gaat ergens over. Of Jezus bemiddelt vanmorgen voor u, of niet. Wanneer bemiddelt Jezus voor u, als u hem kent als uw zaligmaker? Als u weet dat die woorden van het avondmaalsformulier persoonlijk werkelijkheid zijn. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Als u zo Jezus niet kent, bemiddelt hij vanmorgen niet voor u. Is er trouwens in zijn hemel ook geen plaats voor u? Is uw sterven een ontmoeting met God? Dan zal God vragen, nou ja, u hebt geen advocaat, voer zelf uw pleidooi maar. Wat gaat u dan tegen God zeggen? Jongen, heb je er al eens over nagedacht? Gewoon even heel eerlijk, hè? Dit is niet een portie pessimisme. Maar gewoon heel eerlijk. Wat ga je tegen God zeggen? Als je hier op aarde altijd langs hem heen hebt geleefd, nooit iets met hem te maken wilde hebben en je staat dan opeens voor hem en God zegt, ik heb hier een rekening met alle zonden van je leven. Wat ga je dan aanbieden aan God? Als je dan met lege handen en een mond vol tanden staat, dan weet je wat de boodschap van God is, hè? Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Zal de Heer heel eerlijk tegen je zeggen, joh, aan mij lag het niet. Ik zocht je behoud. Ik kwam keer op keer met het woord naar je toe. En jij? Je zei elke keer, nou, Heere, laten we het er een andere keer nog eens over hebben. Ik heb vandaag druk. En die andere keer was precies hetzelfde. Dan zal God zeggen, die schatten van de hemel blijven voor jou altijd buiten bereik. De hel. Die heb je verdiend, want op aarde heb je je portie al gehad. Voelt u vanmorgen dat hemelvaart over het scherpst van de snede gaat? Dat hemelvaart scharniert op de grens van tijd en eeuwigheid. Dat is niet voor niets de fase van de grote beslissing. De 40ste dag, weet u nog? Waarom zo radicaal vanmorgen? Omdat Jezus zegt, ik kom wel terug, maar ben er niet gekomen. U hebt nog een Bijbel. U hebt handen om te vouwen. U hebt een stem om met God te spreken. Dat onderwijs over bekering en vergeving van zonden klinkt vanaf deze plaats elke zondag tot u. Zoveel investeert God in u. Hij wil niet dat u verloren gaat. Hij spoort u aan om die Jezus te zoeken. Is een woord wat je niet lezen moet, maar onderzoeken. Want lezen doe je de krant. Onderzoek de schriften, zei Jezus. Want die zijn het die van mij getuigen. Dan moeten die handen samen. Dan moet je eerlijk gaan spreken. Heere God, ik wil u helemaal niet zoeken. Ga het maar vertellen, gewoon heel eerlijk. Ons bidden is vaak zo gepolijst. Elke dag hetzelfde. Eerlijk bidden. Heere, de Bijbel zegt dat ik een zondig hart heb. En de dominee zegt het ook. Ik heb er zelf alleen geen last van. Wilt u het anders maken? Wilt u mij stilzetten, Heere? Wilt u mij leren om u te zoeken? Want u belooft dat wie u zoekt, die zal u vinden. Dan is hemelvaart toch met recht de kroningsdag van de kerk. Als Jezus vanmorgen, op deze donderdagmorgen, op dit moment, boven plaats voor u bereidt. Als je de Jezus kent als je zalig maken, sta daar vanmorgen eens bij stil. En ik weet het, wisten die discipelen ook. Het leven met al zijn vragen is daarmee niet spontaan voorbij. En die vragen hebben niet spontaan een oplossing. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts. Vaders, als kleine kinderen, niet naar je willen luisteren. Je hebt een belangrijke boodschap. Wat doe je dan? Leg je de duim onder de kin. Kijk mij eens aan. Dat is de boodschap van hemelvaart die de Heere vanmorgen voor u heeft wanneer u met hem leeft. U die misschien wel overspoeld wordt met het leven. De Heere zegt in alle liefde, kijk mij eens aan. Kijk eens naar boven, zo zeker, klinkt de echo van zondag 18, zo zeker als het hoofd boven is, zo zeker zal het lichaam volgen. Hemelvaart een zaak van grote troost. Kolbrugge, die kennen we hopelijk nog wel, toch? Hij zegt, kinderen Gods, u bent reeds in de hemel. U zegt, ik kan het niet geloven. Ja, vervolgt Kolbrugge, of u het geloven kunt of niet, dat verandert niets aan de waarheid van de zaak. Er wordt hier niet gesproken over een voelen of ondervinden. Er is zoveel waar wat u niet ziet en toch gelooft. De woorden van de apostel die hij schreef, geleid door de geest, zijn waar. Zie niet op uw bezoedelde en onreine klederen. Zie niet op uw wonden en uw builen, op uw zonden en uw verkeerdheden. Maar denk aan de schatten van het huis van God. Verzoening van zonde, vrede, vreugde, gerechtigheid, geloof, hoop en liefde. Heeft God, zo vraagt hij, heeft God ooit iemand laten staan die als een bedelaar tot hem kwam, hem vragend om een kruimeltje genade? Hemelvaart is de blik omhoog. Nog maar een keer, zo zeker als Jezus thuis is. Zo zeker zal ik in het leven met hem, door hem worden thuisgehaald. En de dood blijft de laatste vijand. En toch, dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hun God ootmoedig te eren. Voor het smaken zijn er zalen geen. Hemelvaart, waar sta je? Beken eens kleur vanmorgen. Nee, je hoeft niet voor elkaar. Mag ook wel, hè, straks aan tafel. Vandaag nog alle tijd voor. Het is vanmiddag pas 4:00. Maar voor God. Heel eerlijk. Waar staat u vanmorgen? Hemelvaart maakt scheiding tussen binnen en buiten. Daarom gaat het evangelie uit. Zoals Jezus zelf die opdracht had gegeven. Klinkt ook vanmorgen die ene naam door God zelf gegeven, de naam van Jezus. Ben je een buitenstaander? Bij hem moet je zijn. Hij is het die zijn leven gaf op Golgotha. Hij is het die kan bemiddelen bij de Vader, omdat hij het zelf verdiend heeft. Hij kan zeggen, Vader, die man of die vrouw, daar uit die kerkbank, u weet wel. Ik wil dat die in de hemel komt. Want voor hem of voor haar ben ik aan het kruis geweest. Voor hem of voor haar heb ik betaald. U die vanmorgen moet belijden zo Jezus niet te kennen. Voor wie hemelvaartsdag alles behalve een feestelijke kroningsdag is. U wordt gewezen op het Lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. U zegt, hoe doe je dat? Hoe kom je uit bij Jezus? Die discipelen zeggen, kom maar naast ons staan. Dan kijken we samen omhoog. Dan zien we samen Jezus ten hemel varen. Zie je nu wel dat God de Vader akkoord is met het werk van de Zoon? Zie je nou wel dat Hij de enige naam is tot zaligheid? Zie je nou wel dat zalig worden alleen kan op wat grond van wat Hij gedaan heeft? Hij laat zichzelf vanmorgen bekendmaken aan zondaren. Ik ben de voorspraak. Ben jij op zoek naar vrijspraak? Dan moet je zijn bij de voorspraak. Hij alleen is in staat om zondaren vrij te spreken op grond van zijn eigen werk. Voor deze boodschap kunt u uzelf vanmorgen te goed achten. De Bijbel is heel eerlijk. Wie deze advocaat niet nodig heeft, moet zijn rechtszaak straks alleen doen. Maar staat daar dan ook alleen, met lege handen, en zou het oordeel moeten ondergaan? Want hij komt terug. Die discipelen, ze staan daar en opeens zijn die twee witte mannen. En de manier waarop zij aangesproken worden, blijkt dat die witte mannen hen kennen. Gij Galileese mannen, wat staat u en ziet op naar de hemel? Jongelui, een beetje gekke vraag, vind je niet? Nogal wie dus, toch, dat die discipelen naar boven kijken? Hoezo moet die engel dat vragen? Die engel weet toch ook wel dat Jezus thuisgekomen is? Als die discipelen hem nakijken, en dan komt hij hem naast staan en die zegt, wat kijk je nou? Een rare vraag, toch? Ja, wat bedoelen die engelen nou eigenlijk? Want door die vraag, die inleidende vraag, zit een boodschap in betekenis. Discipelen, u kijkt nu wel, maar u dagdroomt nog na. En daar is geen tijd meer voor. U moet aan het werk. Je kunt dat zo hebben, dat je gedachten soms ergens zo mee bezig zijn, dat er ander je tegen de schouder tikt, joh, kom dus even weer bij, hè? Wakker worden. Dat is met eerbied gesproken wat die engelen doen, discipelen. U staat daar hen na te kijken en na te denken en te mediteren over zijn onderwijs. Maar denk eraan, hand aan de ploeg. U hebt een opdracht gekregen, u moest met de boodschap van bekering en vergeving van zonde de wereld over. En de tijd is kort, want hij komt terug. Geloof je dat, jongelui? Geloven wij dat nog? Ja, kijk, we belijden het wel. Maar als het er niet in stond, hadden we het ook best gevonden, toch? Het staat in de 12 artikelen van waar hij weder zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Zou je dat zinnetje gemist hebben? Ik heb geen idee wie de zondag preekt. Stel je voor dat de ouderling van dienst het gewoon eens een keer niet leest. Dat zinnetje overslaat. Zou het u opvallen? Leven wij bij de werkelijkheid van de wederkomst? Jongelui, misschien denk je wel van, zullen we daar even over ophouden? Kijk of je het nou aangenaam vindt of niet. Als Jezus erover spreekt, is het waar. En jullie weten zelf ook wel dat je een blinde hier op de haven laat je ook niet de haven inlopen, die waarschuw je ook. Toch? Nou, zouden we dan erover zwijgen moeten? Jezus zelf spreekt erover, hij komt terug. Is dat voor u, die leeft met de Here, werkelijkheid? Moeten wij vanmorgen ook in het leven met de Here niet belijden? O Heere Jezus, wij moeten ons diep, heel diep schamen. Want wij zijn vanmorgen niet naar het raam gelopen. We hebben niet tegen elkaar gezegd, kijk jongens, het is een bewolkte dag. Het kan. Hij kan vandaag terugkomen. Wat heerlijk. Nee, we hebben tegen elkaar gezegd, opschieten aan tafel, want om 10:00 is het kerk. Ook in het leven met de Here, zo opgaan in dat benedenleventje hier op aarde. Wat zei de Here nou vanmorgen? Naar boven kijken. Sta daar eens vanmorgen eens bij stil. Als je weet dat de Heer Jezus door de Vader is gekroond. Dat hij op dit moment de hemel in gereedheid brengt om zijn kinderen thuis te halen. Dan zou dat gevoel je toch moeten overweldigen. O Heer Jezus, ik wou dat u vandaag kwam. Ik wou dat ik vandaag nog mocht delen in die heerlijkheid waar u over spreekt. Dat ik vandaag nog met eigen ogen mag zien al die schatten die u uitstalt in uw woord. O Heere, laat het vandaag nog zijn dat ik met de koningin van Scheba zeg, ach, de helft, die dominees deden best wel. Ze hebben nog geen 10% verteld. Het is zoveel heerlijker, het is zoveel groter, o Heere. Uw genade reikt zoveel verder dan welk mens ooit mij heeft kunnen vertellen. Waarom zijn we zo flauw? Deze woorden moeten toch ons hart in beweging brengen. We zullen toch straks moeten eindigen met het gebed Maranatha. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig. Hoe komt dat? Dat het gebed zo vaak achterwege blijft. En ik weet ook wel, dan heb je dat bezwaar. Ja, maar mijn vrouw, ja, maar mijn kinderen. Is dat gebed niet egoïstisch? Nee. Een gebed wat tot eer van hem is, kan nooit egoïstisch zijn. Want hij schiep u tot zijn eer. Daarom bent u hier. Gemeente, ik ken u niet en u kent mij niet. Prima. Stempelt het uw leven? Calvijn, u weet wel, die andere reformator. Hij schrijft, wil je God de eer geven? Overdenk dan de toekomende heerlijkheid die wacht. Want wie de schatten van het hemelleven overdenkt, diens hart stroomt over en eindigt daarmee bij de gever van al die weldaden, de weldoener zelf. Hij komt terug. Het Oude Testament spreekt er al bij de mond van Daniel. En zie, er kwam één met de wolken des hemels als eens mensenzoon. Christus zelf spreekt in het evangelie meerdere keren over de wederkomst. En Paulus. Paulus' brieven zijn doortrokken van de gedachte, hij komt terug. Oude Testament. Jezus. Nieuwe Testament. En Urk. Leeft u bij de werkelijkheid dat hij terugkomt? U zegt, bij momenten. En ja, dat kan ik begrijpen. Want we hebben hier op aarde onze verantwoordelijkheden en soms word je zo in beslag genomen door alles van de wereld. En wat te denken van je eigen zonde. Waar of niet? In het leven met hem kom je er steeds meer achter hoe weinig je zelf deugt. En je denkt, kan ik? Iemand die leeft zoals ik. Is dit het leven van een hemelganger? Dat past daar toch niet bij. Wat zei Johannes ook alweer? En indien iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. U wordt vanmorgen opgewekt tot het hemelleven, tot het uitzien. tot het gebed Maranatha, kom Heer Jezus, ja kom haastig. Nog een enkel slotwoord, jongelui, maak je ze geen zorgen, we gaan echt eindigen. Ik zie de klok ook. Misschien denk je wel, ik wou dat het niet waar was. Hoeveel engelen stonden er? 2. Wat had Jezus gezegd? In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle zaak bestaan. Dat Jezus terugkomt, is een feit. Wordt door 2 getuigen bevestigd. Je kunt het akelig vinden of niet. Het verandert niets aan de zaak. Hij komt terug. Als je hem vanmorgen niet kent, ben je op hem gewezen. Met welk doel? Het domste wat je vanmorgen kunt doen, is de preek van je afschudden. Zoals je dat doet met de paraplu als je straks naar huis loopt. Dan kom je het schuurtje binnen en die klappen je even zo'n paar keer uit. Zijn de meeste regendruppels eraf. Dat is het domste wat je vanmorgen kunt doen. Niet met die paraplu, wel met de preek. Want Jezus had een boodschap voor je. Zie het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Open dat woord en lees die beloften van hem. Dat hij, die in ieder tot hem komt, niet zal uitwerpen, maar zal verhoren. Bij hem moet je zijn. Ook in het leven met hem, maar je bent zo in slaap gesuft. Dat de zorgen van het leven over je heen spoelden. Je vinger ging onder je kin, de blik moest omhoog. Ook vanmorgen sprak Jezus. Voor tot zondaren. Want zij zijn welkom bij hem. Kolbrugge besluit die al eerder geciteerde preek af met een gebed. O Heer Jezus. Ik heb gehoord dat ik door u in de hemel kan komen. O neem mij toch in genade. Dat daarboven ook mijn plaats bereid is. En ik ook in uw hemel kom. Is dat de werkelijkheid van uw leven? Amen.